Moderne Keuken.
Radio 1.
Dus daarnet in het nieuws zeggen ze dat in Frankrijk een aantal van de mensenrechten opgeschort worden voor zolang de noodtoestand geldt. En het lijkt alsof we dat zo hebben gepland, maar er zit hier een mensenrechten-specialist aan de tafel. Jan Wouters, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent jurist, KU Leuven, maar u bent ook voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties. Ik wist niet eens dat het bestond, de vereniging.
U kan altijd lid worden, hè?
Ah ja, waarom zou ik lid worden van de Vereniging voor de Verenigde Naties?
Uit sympathie. En uit internationale interesse en engagement. Want onze vereniging is eigenlijk een echte vereniging die wil opkomen voor internationale samenwerking. Omdat we vaststellen dat dus heel veel van de klassieke multilaterale instellingen, waaronder de Verenigde Naties, worden een dagje ouder. Hè. We hebben de VN haar 70ste kaarsje uitgeblazen.
Vorige week, hè? Of vorige maand.
In oktober. Ja, ja. En we stellen vast dat er toch nood is, één, aan duiding, aan informatie. Mensen weten vaak niet wat er ver van hun bed gebeurt. En twee, dat er steeds meer vraag is naar een beetje meer kennis over wat er gebeurt. Want het zijn vaak heel gespecialiseerde dossiers. Hè. De klimaattop in Parijs, ja. Mensenrechtenconferentie daar, Veiligheidsraad in New York beslist over dit en dat. Ja. En ik vind het belangrijk dat we niet alleen politici of beleidsmensen, maar ook mensen uit gewoon de maatschappij inlichten daarover, dat we ook de scholen bereiken. Op het moment dat wij praten met elkaar, vindt er in Brussel een interuniversitaire Model United Nations plaats, die wij voor de 11e maal organiseren. En ondanks alle terreurproblemen in Brussel hebben we hem toch kunnen laten doorgaan. Tussen de vier grote Vlaamse universiteiten.
En wat is een Model United Nations?
Dat is een grote simulatieoefening waarbij studenten, we hebben teams van 12 studenten
leren onderhandelen
van de vier universiteiten, die een sessie van de Veiligheidsraad imiteren, maar heel serieus, met alle echte procedureregels. Ja. En ze zijn momenteel een resolutie aan het negociëren over de strijd tegen ISIS.
Ja.
Echt waar? Dus zoals je de Slag van Waterloo zou naspelen? Speel je een zitting van de VN?
Een effectieve veiligheidsraadzitting met alle regels in acht genomen.
Ja. Zie, die vereniging, ik heb het op onze site, ik heb er een stukje over geschreven ter inleiding, de fanclub van de Verenigde Naties genoemd. Wat denkt u van die jongens?
Wel, dat klinkt in elk geval beter dan de propaganda-arm of zo. Want we zijn wel degelijk echt de civil society. Het is dus echt, we zijn geen deel van de VN.
Een fanclub wordt propaganda als de VN ze zou betalen.
Voilà, het is dat.
Dat is niet zo.
Nee, dat helemaal niet zo. Nee. Okay. Wij zijn kritische waarnemers. Ah, en we proberen mensen echt een beetje kritische duiding te geven.
Want ik dacht wel een aantal kritische vragen te stellen, maar ik ga me inhouden. Nee, ik ga dat nog even uitstellen. Want ik wil eerst naar de actualiteit. Dus ze zeggen daarnet in het nieuws, Frankrijk schort het mensenrechtenverdrag. Dat is een VN-verdrag.
Nee. Aha. Maar ik zal een woordje uitleg geven.
Ja. Want
het nieuws gaat over een aantal tijdelijke derogaties, dus afwijking die Frankrijk nu meldt aan de Raad van Europa voor afwijking van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Dat is een niks met de Verenigde Naties.
Toch wel. En daar kom ik nu. Dat is een verdrag van 1950. En twee jaar voor dat verdrag is het in de Verenigde Naties gekomen tot de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
Ja?
En die Universele Verklaring is bijna copy-paste overgenomen door de Raad van Europa in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Althans wat de burgerlijke en de politieke rechten betreft. Dus in zekere zin kan je link leggen met de VN, maar het gaat hier specifiek over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Raad van Europa, 47 landen in Europa. Ja. Maar die is grotendeels geïnspireerd op VN-werk, dus de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
Ja. Maar toch moet dat voor iemand als u een steek in het hart zijn als u hoort van de rechten van de mens. Dat werd meteen genuanceerd. Hè?
Ja.
Er zijn blijkbaar, dat wist ik ook niet, ik hoorde het net in het nieuws,
klopt.
Er zijn blijkbaar rechten van de mens en rechten van de mens. Er zijn waar je niet mag aan tornen en er zijn die je mag uitstellen.
Dat is wat we in het Engels noemen non-derogable rights. Dat zijn dus mensenrechten waarvan het verdrag zegt dat kan je nooit, zelfs in tijden van noodtoestand, van afwijken.
En Jan van Del noemde daar net
het recht verbod van foltering, het recht op leven enzovoort. Maar het is op een aantal punten nu bijvoorbeeld grotere onderzoeksmogelijkheden. Men gaat wellicht ook de mensen langer in voorhechtenis kunnen nemen, preventieve hechtenis enzovoort. Dat zijn afwijkingen op bepaalde mensenrechten, artikel 6 en zo, recht op dus een eerlijk proces.
Ja.
Dus daar zijn in nood tijden afwijkingen op mogelijk. Dat is trouwens ook gebeurd na de aanslagen van 9-11.
En dat staat ook zo in die verdragen dat dat kan. Het is dat niet staat, dat Frankrijk het verdrag schendt.
Nee, staat er netjes in. Ja.
En mogen ze dat sowieso zelf beslissen? We gaan dat doen? Of moeten ze dat vriendelijk vragen aan de Raad van Europa?
Ze moeten daar kennis van geven. Ah, het is een formele
notificatie.
Ja. Maar ze beslissen het zelf, ja.
Ja. Maar toch, steek door uw hart, of vindt u...
Nou, ik verwachtte mij eraan, omdat dus, je hebt net hetzelfde gezien na de aanslagen van 11 september in 2001. Ja. Heeft met name Verenigd Koninkrijk ook laten weten, we gaan op een aantal punten strenger optreden en dus op een aantal punten tijdelijke uitzonderingen vragen. En dat kan, dat is volgens het boekje. Ja. Het zou veel erger zijn, moesten ze dus inderdaad dingen gaan doen, bijvoorbeeld beginnen folteren. Je weet dat daar bepaalde technieken zijn gehanteerd door de Bush-administratie destijds. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben dus op specifieke punten uitzonderingen gevraagd.
Ja, maar de Bush-administratie heeft het verdrag wel geschonden.
Die zijn geen lid van de Raad van Europa.
Nee, maar het verdrag van de Raad van Europa is copy-paste de Verenigde Naties.
Ja,
dus
daar heb je 100% gelijk. Het probleem is, die universele verklaring van 1948 was geen verdrag.
Ah ja.
En overigens, dat is een interessant verhaal. Dat staat ook in het boekje hier dat we gepubliceerd hebben. Dus daar is een portret in van Eleanor Roosevelt. En dat is dus de Amerikaanse gezante geweest die heel sterk heeft gepusht voor zo'n universele verklaring voor de rechten van de mens. Maar dat is formeel gesproken alleen maar een niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering. Ja. Die nadien op VN-niveau nogal in een aantal verdragen is verder uitgewerkt.
Maar op zich is dat niet meer dan literatuur, eigenlijk.
Wel, dat vind ik toch niet. Nee. Want weet je, als jurist kun je zeggen, het is juridisch niet binnen, dus we kijken erin. Ik vind dat een verkeerde houding. Het heeft een heel hoog moreel gehalte. Het schijnt een van de meest vertaalde teksten in de mensheid te zijn. En het heeft een enorme invloed gehad op verdragen, zoals het Europees verdrag, op internationale verdragen, op nationale grondwetten. Ja. Heel veel nationale grondwetten zijn daarop geïnspireerd geworden.
Professor, het is goed dat u zelf wees op uw boek dat u geschreven heeft, want daarvoor zit u hier ook een beetje. Een boek dat heet Verenigde Naties Mensenwerk. En het is een soort van telefoonboek van de Verenigde Naties, hebben we het op de redactie genoemd. Het zijn portretten van een aantal mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Straks komen we daar nog zeker op terug. Maar ik wil nu, wat u daarnet zelf aangaf, ik ben de term vergeten. Dus die oefening die nu in Brussel gebruikt. Model United?
Een Model United Nations,
Een MUN. Dus daar zit nu een soort van pseudo-veiligheidsraad bij elkaar om... Ja. De problemen in Syrië.
Ik ga niet zeggen waar, want dan wordt de terreurdreiging weer...
Ja, inderdaad. Ze gaan daar nooit uit geraken, natuurlijk. Als ze het echt doen...
Dat weten we morgenochtend. En dus het interessante is inderdaad, er zijn al afleveringen geweest van die MUN die heel ontgoochelend eindigden, want een van de permanente leden had een vetorecht gesteld.
We zijn er. Die permanente leden met hun vetorecht. We zitten nu midden in de organisatie van de Verenigde Naties. Je hebt de grote vergadering van de Verenigde Naties, waar alle landen samenkomen. Is dat één keer per jaar?
Dat is in het najaar, in september. En die zitten meestal tot vlak voor kerstmis in vergadering.
Ja, die vergeten we even. Want dat is niet het probleem. Of dat is een ander soort probleem. Maar de Veiligheidsraad, dat is wel een probleem. Wat is de Veiligheidsraad precies?
De Veiligheidsraad is dus een van de hoofdorganen van de VN. 15 leden, 5 permanente, al vanaf 1945. En 10 verkozen leden, telkens voor 2 jaar.
Ja.
En die buigen zich over problemen van veiligheid, vrede. Met name oorlogen, nieuwe crisissen enzovoort. Met de bedoeling om eigenlijk oorlogen te voorkomen.
Ja.
En als ze zich voordoen om... te kunnen ingrijpen en te zorgen dat die oorlogen beëindigd worden.
Ja, die bepalen eigenlijk de lijn die de internationale gemeenschap volgt. Hè. Zo
exact.
Dat hoor je af en toe. Ja. Nu, die Veiligheidsraad bestaat dus uit 10 leden die wisselen en 5 permanente leden. Dat zijn, dat zijn de staten die min of meer het initiatief hebben genomen.
Eigenlijk is het zo begonnen. Dus in de Tweede Wereldoorlog had je dus de 3 grote geallieerden, de Sovjet-Unie, Amerika, Groot-Brittannië, die samen zijn beginnen nadenken over een systeem van collectieve veiligheid na de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben daar in de loop van hun gesprekken China, het toenmalige China, en Frankrijk bijgenomen.
Ja,
dat zijn de permanente leden geworden. En om een bewuste reden, dat is een bewuste keuze geweest van Amerikaanse presidenten van toen, Roosevelt en daarna Truman, die eigenlijk zegden, we willen die aan boord hebben, omdat we dan tenminste een echt effectief veiligheidssysteem gaan hebben. En daar hebben ze lessen getrokken uit het falen van de voorloper van de Verenigde Naties, de Volkenbond. Tussen dus de Tweede Wereldoorlog had je al een soort wereldorganisatie, de Volkenbond, met met het grote probleem dat daar de grootmachten niet echt of niet permanent lid van waren. En men heeft dan gezegd na de Tweede Wereldoorlog, we gaan echt de grootmachten met al hun militaire capaciteit permanent lid maken van die Veiligheidsraad om effectief de daadkracht te hebben om te kunnen snel en beslissend interveneren in geval van nieuwe vormen van statelijke agressie.
In een ideale wereld zou je een beetje naïef zeggen van we zetten één vertegenwoordiger per land in een grote vergadering en die hebben allemaal één stem en we beslissen samen hoe we de wereld gaan besturen. Dat was de Volkerenbond, min of meer.
En dat is ook de dag van vandaag, die algemene vergadering waar ik het er juist over had.
En
daar heeft elk land
niet.
Één stem.
En dat werkt niet.
Dat werkt niet voor crisissen. Dat werkt goed voor een soort van, wereldforum om gedachten uit te wisselen, nieuwe plannen te maken. Maar in een geval van een crisis heb je echt, een orgaan nodig dat heel snel kan optreden. Ja. En dat de capaciteit heeft om ook heel snel te interveneren.
Ja. En het gevolg is dat die 5 permanente leden van de Veiligheidsraad, dat die een veto-recht hebben. Dus als één van die 5 zegt, wij doen niet mee, dan gaat het plan niet door.
Het is erger dan dat. Oh. Ze kunnen alles dwarsleggen wat in niet zint. En dus die 5 permanente leden hebben een vetorecht. Ze moeten niet motiveren waarom ze dat gebruiken. En ze kunnen dus elk dossier dat in de Veiligheidsraad komt en dat hun niet aanspreekt, kunnen ze het einde klam leggen.
Ja.
Kun je zeggen, waarom hebben ze dat zo geconcipieerd? Wel, eigenlijk opnieuw het verhaal van de Volkenbond, waar je dus grootmachten had, zoals de Sovjet-Unie op een bepaald moment, die wel lid was, maar dan eruit stapt. Duitsland was lid, trekt er onder Hitler terug uit. Je had een soort van duiventil-effect, zo van niemand was vast geëngageerd. En het idee van de Veiligheidsraad was echt, je brengt die grootmachten aan boord en je betaalt daar een prijs voor. En die prijs is het vetorecht.
Ja.
Het vetorecht is niet alleen om hen aan boord te houden, het is ook een systeem van onderlinge controle tussen die grootmachten. Een soort checks and balances. Dat geen van de grootmachten met elkaar kunnen deeltjes gaan sluiten en een andere grootmacht overvleugelen.
Juist.
Daar dient, dat
God, dat zijn goede redenen voor dat vetorecht.
Ja, er is over nagedacht. Ja. En dat is overigens, dat is bijna de hele conferentie in San Francisco ter oprichting van de VN is bijna helemaal mislukt. Doordat de grootmachten onderling het niet helemaal eens werden over hoe ver dat vetorecht reikt. Ja. Ze zijn nog speciaal Stalin in Moskou moeten gaan bezoeken om hem te overtuigen.
Ja. Ja. Dus eigenlijk, je hebt de keuze, ofwel maak je dat soort van organisatie zonder vetorecht, maar vroeg of laat stapt dan een machtige speler eruit en is dus die organisatie vleugellam, ofwel doe je het met z'n allen en daar betaal je een prijs voor en de prijs is vetorecht voor de machtigste leden van
en
de organisatie.
Pas op, er is veel discussie over geweest. Ons land, toen vertegenwoordigd in San Francisco door Paul-Henri Spaak en een aantal andere mensen, heeft toen forse kritiek gehad op dat vetorecht, omdat ze zeggen dat gaat in tegen de gelijke rechten van alle landen. Wij zijn soeverein gelijke landen. Ze hebben wel op onderspit moeten delven.
Ja. Maar we zitten nu met dat vetorecht en ook daar loopt het af en toe mis. We kunnen ofwel voorbeelden uit een ver verleden halen, ofwel het recente voorbeeld Syrië. Ligt voor de hand, waar Rusland zegt van nee, Assad, daar is niks
mis mee. Erger dan dat, Rusland samen met China, want ze spelen daar een beetje een 1-2'tje in de Veiligheidsraad, dus dubbele veto's, en al 4 keer gebruikt geweest in de Veiligheidsraad in het dossier Syrië.
Wat eigenlijk dus ook China's zelfs een
China speelt meer en meer samen met Rusland. Hè. Je moet dat een beetje zien in de vergelijkende context van de internationale politiek. Die BRICS-landen, zoals dat heet, hè, waaronder dus Rusland en China, die trekken meer en meer aan hetzelfde touw. Als een soort
de BRICS-landen, dat zijn de landen die opkomend zijn.
Ja, de opkomende mogendheden, dat is dan Brazilië, Rusland, India, China en BRICS met een S, dus nu ook Zuid-Afrika.
Ja.
Die spannen een beetje samen en die proberen ook via internationale instellingen steeds meer een beetje hun visie door te drukken als een soort van, laten we zeggen, alternatief voor het Westen. En dat komt heel sterk op in de VN.
Dus dat veto van Rusland en China is eigenlijk het veto van Rusland, China en die
BRICS. Dat zou ik nu ook weer niet zeggen, want dus die andere BRICS-landen zijn geen permanent lid van de Veiligheidsraad. Maar het is duidelijk dat in dat Syrië-dossier dat Rusland een beetje met China coördineert om niet geïsoleerd te staan.
Ja, zeg maar, waar hebben ze precies hun veto tegengesteld? Waren er plannen van de VN om tussen te komen militair in Syrië?
Die zijn er zelfs nog niet geweest. Het ging eigenlijk meer om een soort van andere stappen, bijvoorbeeld sancties nemen tegen het regime van Assad. En op een bepaald moment is er zelfs het plan geweest, er zijn daar zoveel oorlogsmisdaden gebeurd, we moeten de zaak doorverwijzen naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat ging in vroegere crisissen al gebeurd, Soedan, Libië. En ze wilden dat ook voor Syrië voorstellen, maar dat is op een veto van Rusland en China gestoten.
Ja. Maar nu, onder invloed van de recente actualiteit, zou er iets kunnen bewegen in zo'n veiligheidsraad? Of blijft dat veto een veto?
Dus op 20 november, een week na de aanslagen van Parijs, heeft de Veiligheidsraad op Frans verzoek een resolutie aangenomen die eigenlijk heel interessant is, omwille van haar ambivalentie. En die zegt dus eigenlijk letterlijk dat er voor Syrië maar een oplossing kan komen als er een echte politieke oplossing wordt gevonden. En aan de andere kant roept ze dus de landen die de capaciteit daartoe hebben op om met name tegen ISIS te gaan strijden in Syrië en Irak.
En daar heeft Rusland geen veto tegen gesteld?
Nee, omdat, vreemd genoeg, die resolutie eigenlijk niet een mandaat geeft of een toelating om internationaal op te treden, maar ze zegt daar wel dingen over. Dat is een technicaliteit nu, hè. Maar dat is wat we noemen het hoofdstuk 7 van het VN-handvest. Als dat niet in de resolutie wordt vermeld, kan je het eigenlijk niet afdwingen. Maar er staat taal in die de Fransen en ook de Engelsen nu toch gebruiken om te zeggen, we moeten een internationale coalitie gaan samenstellen.
Ja, ja, ja. Als je dat allemaal bekijkt, die Russische veto's en zo, dan denk je als Europeaan, van hoe is het toch mogelijk dat ze zo Assad de hand boven het hoofd houden. Maar als je de geschiedenis van de blauwhelmen in de Verenigde Naties, in de recente geschiedenis bekijkt, dan wordt dat begrijpelijker. En zelfs Libië speelt daarin een rol in de ontgoocheling over wat er in Libië is gebeurd. Kan u dat even uitleggen? Dan gaan we Syrië misschien ook beter begrijpen.
Ik denk dat je dat inderdaad erbij moet betrekken om de houding van de Russen, de Chinezen, de Zuid-Afrikanen enzovoort te begrijpen. Wat is er gebeurd in Libië? U weet, de Arabische lente. Opstand tegen Gaddafi. Gaddafi uiteraard probeert dat bloedig te onderdrukken. Je hebt toen een heel dramatisch moment gehad in februari 2011, toen zelfs de ambassadeur van Libië in de Veiligheidsraad kwam smeken om een interventie te doen. Dus eigenlijk tegen zijn eigen staatshoofd in. En dan hebben ze gezegd in de Veiligheidsraad, ja, hier staat opnieuw een soort Rwanda te gebeuren, want Gaddafi had gedreigd dat hij in Benghazi de opposanten zou gaan uitroeien. Dat was een soort genocidaire taal. En men was dus echt de uren aan het aftellen en zeggen, we moeten hier dringend interveneren of we gaan opnieuw een soort van Rwanda meemaken. Dat willen we niet. En dus toen, omdat Libië zelf vroeg zijn ambassadeur om een interventie, en ook de Arabische landen ondertussen hadden gezegd, we willen dat steunen, heeft men eigenlijk heel snel een Veiligheidsraadresolutie aangenomen die gezegd heeft, kijk eens, we moeten interveneren. We gaan alle noodzakelijke maatregelen treffen, en dat is VN-jargon voor geweld gebruiken, om de burgers in Benghazi te beschermen. En op basis van...
Dat is belangrijk, hè? Om de burgers te beschermen.
Ja, ja. All necessary measures to protect civilians. Ja. Dat staat in die resolutie. Op die grondslag hebben Groot-Brittannië, Frankrijk met de backing van de VS en vervolgens de NAVO militair geïnterveneerd. Ze hebben de burgers beschermd, maar ze hebben tegelijkertijd een stapje verder gezet en Gaddafi van de macht verdreven, een regime change, zoals dat heet, geforceerd. En daar is uiteindelijk door dus landen als Rusland en China zeer negatief op gereageerd, omdat ze zeggen, jullie hebben ons eigenlijk misbruikt. Jullie hebben ons eigenlijk geïnstrumentaliseerd.
Omdat Gaddafi verdrijven een stap verder was dan de bevolking beschermen.
Dat stond niet in de resolutie. Ja. En dus daar is eigenlijk, denk ik, de gevolgtrekking geweest, dat ga je ons geen volgende keer lappen. Ja. En dus vandaar ook die enorme terughoudendheid om over Syrië opnieuw een resolutie te stemmen, dat ze zeggen, jullie gaan opnieuw hetzelfde proberen te doen. Ja. En dus ook omdat dat natuurlijk veel dichter in de geostrategische sfeer van Rusland ligt.
Enzovoort. Het is eigenlijk een verhaal van vinger geven, hand nemen, arm nemen.
Exact. Ja, exact.
En geen tweede keer. Nu, door wat u zegt, rollen we van het ene debacle in het andere. Om Libië uit te leggen, hebt u Rwanda vernoemd.
Ja.
Waar onder ogen van de blauwhelmen een genocide is gebeurd, hè? Enfin, excuseer hoor, maar...
Nee, ik ben blij dat u mij de kans geeft om daar iets over te zeggen. Waarom? Omdat u zegt onder de ogen van de blauwhelmen, no. De blauwhelmen zijn teruggetrokken geworden. En met name ook op verzoek van België.
Ja.
Wij, onze paras, u weet nog het verhaal, op tragische wijze daar gedood. En vervolgens heeft België ook met de secretaris-generaal van de VN toch contact gehad en gezegd van, kunnen wij ons niet terugtrekken? Ja, maar dan trekken we misschien best alle VN-troepen terug. En dat is dan uiteindelijk ook gebeurd. Met als gevolg dat toen de echte 800.000 mensen met machetes enzovoort zijn omgekomen. Maar dus die blauwhelmen, die moesten weg. En toen pas is het gebeurd.
Ja.
Dat is het eerste probleem. Landen zelf hebben aangedrongen op het terugtrekken van de blauwhelmen. Dus niet, dat is niet de VN geweest, dat is echt druk geweest van een aantal landen. Twee, die blauwhelmen die daar waren, die hadden eigenlijk geen passend mandaat. Die waren zogenaamde peacekeepers. zoals blauwhelmen dat zijn, die moeten eigenlijk waken over het nakomen van een bestand, een wapenstilstand. Maar ja, als je in het midden van een crisis zit en je weet dat er een genocide dreigt, dan heb je eigenlijk een internationale troepenmacht nodig die het mandaat heeft om op te treden, om burgerbevolking te beschermen tegen genocide. Ja. Dat konden die niet. Met het toenmalige mandaat van blauwhelmen konden die blauwhelmen alleen zichzelf beschermen. Ja. Zelfverdediging doen.
Dus de realiteit op het terrein is van, je weet als militair wat je moet doen om een ramp te voorkomen, maar er is een papier waarop staat dat dat niet mag.
Exact. En dat papier, dat was de toenmalige Veiligheidsraad die maar een heel nauw, heel eng mandaat had gegeven aan dus die blauwhelmen. En dus het probleem ook hier, want we spreken dan over mislukkingen van de VN, het probleem is eigenlijk dat de Veiligheidsraad zelf een slecht mandaat had gegeven en niet verder wilde gaan.
Dat is verschrikkelijk eigenlijk.
Ja. Maar dus je moet kijken, eigenlijk moet kijken naar de permanente leden, naar de mensen in de Veiligheidsraad. Ja. Waarom geven jullie slechts zo'n beperkte opdracht? Overigens is ongeveer hetzelfde gebeurd in Bosnië-Herzegovina.
Ja,
ook dat was een verhaal.
Dat was wel onder de ogen van de blauwhelmen.
Ja, maar daar hadden die ook geen mandaat om mensen te beschermen. Ja. Dus ook daar een probleem van mandaat. En u weet wat er in Srebrenica is gebeurd.
En als dat dan nu gaat het over blauwhelmen, soldaten die onder gezag van de Verenigde Naties staan. Als je een nationaal leger hebt dat onder gezag van een president of een koning en een minister van Defensie staat, dan kan er over die papieren waarin het mandaat beschreven staat snel onderhandeld worden en beslist worden van we passen dat aan of we reageren op wat er zich op het terrein voordoet. Maar het drama van de Verenigde Naties is dat dat een geweldige bureaucratie is en gepraat en gelamenteer.
Ja, pas op. Als we spreken over blauwhelmen, dan is dat Veiligheidsraad. En dat kan heel snel gaan als er de politieke wil is. En de Veiligheidsraad heeft daar ook lessen uit getrokken. Dus dat is belangrijk om te weten. Men leert er wel wat uit. Men heeft dus een grondige oefening gedaan, een hele evaluatie van die vredesoperaties. En men heeft eigenlijk geconcludeerd, 1, we moeten minder doen, want men stond in een totale spreidstand. Je moet dat niet vergeten. Na het einde van de Koude Oorlog was er plotseling een enorme behoefte aan meer internationale troepen enzovoort. En dus de VN stond in een enorme spreidstand met inadequate mandaten. En men heeft dan ook eigenlijk moeten concluderen, we moeten minder doen. Maar als we mandaten krijgen, moeten ze robuuster zijn en moeten de VN-troepen kunnen interveneren om burgers tegen slachtpartijen te beschermen. En dat is ook nadien zo geëvolueerd.
Ja, maar is dat effectief ook al gebeurd sindsdien? Zijn er successen, plaatsen waar er wel met succes is ingegrepen?
De mislukkingen zijn natuurlijk altijd veel frappanter. Maar eigenlijk zijn er ook gevallen geweest waarin dus VN-troepen hebben kunnen de toestand stabiliseren. Hebben bijdragen tot een beetje terug, opbouw van instellingen. Hè, want dus in veel van die plekken is er een totale wetteloosheid. Maar ik zeg dus niet dat dat systeem goed functioneert. En waarom functioneert dat zo moeizaam? Omdat, 1, je komt in de grootst mogelijke problemen terecht in die landen zelf. Meer omdat het huidige patroon van conflicten niet meer het vroegere patroon is van 2 duidelijk afgebakende partijen, maar je krijgt een enorme moeilijk uit elkaar houdende situatie van laten we zeggen, milities en verschillende fractiegroepen en zo die tegen elkaar strijden.
Syrië, dat is een wespennest.
Exact,
je weet niet,
maar
wie tegen
in zo'n conflict kan je niet heel duidelijke lijnen tekenen. Kan je niet zeggen, daar stationeren wij blauwhelmen, nu houden we ze uit elkaar. Ja. Dat lukt niet meer.
Maar zijn er voorbeelden van plaatsen waar er echt met succes een brand geblust is?
Ik denk het wel. Ik ga u een voorbeeldje geven. Dat is in Macedonië. In 1992 had je dus de grote brand die ontstond in het vroegere Joegoslavië. Al die verschillende deelrepubliekjes die onafhankelijk worden. En die branden sloegen maar over. Hè. Je had dus Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina enzovoort. De grote vrees was dat het ook naar Macedonië zou overslaan. En toen heeft men iets verstandig gedaan. Men heeft een preventieve blauwhelmen troepenmacht op de grens met Macedonië gestationeerd. En die zijn er effectief in geslaagd om dus die brand te voorkomen. Ja. Enkele jaren later trouwens, toen ze moesten verlengd worden, heeft China een veto gesteld tegen die verlenging. En dat was eigenlijk omdat Macedonië zo onverstandig was geweest om diplomatieke betrekkingen aan te gaan met Taiwan.
Maar ja, lange tenen. Ja. Maar dat zie je, als een van de leden van de Veiligheidsraad, permanente leden van de Veiligheidsraad, te nauw betrokken wordt bij zo'n conflict, dan staan de Verenigde Naties machteloos. Ik ga een paar voorbeelden geven. De annexatie van de Krim, daar kan de Verenigde Naties echt niks aan doen, want Rusland is een permanent lid. Maar als je verder teruggaat, heel het Stalinisme en de miljoenen doden die daar gevallen zijn, toen bestonden de Verenigde Naties al, daar konden ze niks tegen doen. Er zijn ook Amerikaanse voorbeelden. Het gruwelijke regime in Cambodja van Pol Pot en de Rode Khmer is opzij gezet door een inval van de Vietnamezen. Maar die Vietnamese regering in Cambodja kon niet erkend worden door de Verenigde Naties, omdat Vietnam in de Verenigde Staten...
Ja.
Dus als die vijf erbij betrokken zijn...
Dat is eigenlijk de grote weeffout. Hè? En dat is eigenlijk, laat ons zeggen, we spraken daar straks, er zit een logica achter die permanente leden achter dat vetorecht. Ja. Het probleem is dat wanneer een permanent lid echt betrokken wordt bij een conflict, dan ligt de Veiligheidsraad plat.
Ja.
En dus dan moet je eigenlijk realiseren dat de VN niet het ultieme antwoord is op die vraag en dat je dus moet een beetje pragmatisch gaan zoeken naar alternatieve oplossingen. En dat is wat vaak gebeurt. In zo'n situaties krijg je dan coalitions of the willing. Denk aan situaties waarbij Kosovo bijvoorbeeld, de VN, we spreken over 1999, hè, Milosevic is bezig met allerlei etnische zuiveringen in Kosovo.
Ja.
VS en westerse landen willen dat de Veiligheidsraad een mandaat geeft om op te treden. Rusland ligt dwars. Wat hebben we uiteindelijk gedaan? Via de NAVO opgetreden. En dus zonder VN-mandaat.
Ja, dat is een beetje zoals nu in Syrië gebeurt, maar dan omgekeerd. Rusland die gewoon tussenkomt zonder overleg met anderen.
Ja. Ja.
Dus ideaal is het niet de Verenigde Naties, maar we leven nu eenmaal niet in een ideale wereld.
Dat klopt.
Ja. Zeg maar, die vijf permanente leden, Frankrijk zit daarbij, Groot-Brittannië zit daarbij.
Ja.
Echt grootmachten zijn er niet meer. Hè?
Nee, en je kunt eigenlijk zeggen dat dat permanente stoeltje in de Veiligheidsraad nog de laatste strohalm is waaraan die landen zich kunnen vastklampen.
Van wij zijn
om
toch
enige vorm
flinke
van
jongens.
Van grootmachtstatus te claimen. Ja, dat is ook wel zo. Ja.
Maar wordt daaraan getwijfeld? Moeten we die zetel van de Britten of van de Fransen niet aan de Indiërs of de Brazilianen geven?
Er wordt sowieso gedebatteerd over een hervorming van de Veiligheidsraad. Als je dus het systeem bekijkt, al 70 jaar ligt dat vastgebeiteld. Er is geen enkel land van het zuiden dat een permanent lid is van de Veiligheidsraad. Ja. En dat is eigenlijk op termijn volstrekt onhoudbaar. Maar de discussies lopen al meer dan 20 jaar. En het grote probleem is dat er op geen enkel continent eensgezindheid is over de vraag wie mag er dan wel permanent lid worden.
Ah ja, de Pakistanen maken bezwaar tegen India.
Exact. China maakt bezwaar tegen Japan. Duitsland en Italië vechten met elkaar omdat Italië niet wil dat Duitsland erin mag.
Wie maakt
Italië
bezwaar tegen Brazilië?
Argentinië en misschien Mexico een beetje ook. Ja. Maar in Afrika heb je dus ook een soort van vraag van wie wel, wie niet.
Maar zijn de regels afgesproken over? Want als die vijf permanenten zeggen wij blijven permanent, punt. Dat staat in een verdrag, klaar.
Klopt ook. Hè. Dus het VN-handvest is door hen geschreven en is eigenlijk ook vergrendeld door hen.
Tuurlijk.
Maar enige wijziging aan het handvest heeft altijd dus de goedkeuring van elk van die permanente leden.
Vetorecht.
Ja.
Dus Frankrijk eruit? Nee, Frankrijk stelt zijn veto aan.
Nee. Dus heel moeilijk om dat te hervormen.
Oké. Okay. Dat boek van u, Verenigde Naties, Mensenwerk, een soort van opleisting van personen die een geweldige rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Kan u er snel uw favoriet uithalen, want er staan er te veel in.
Ja, het is geen opleisting. Ook in de zin van, we zijn heel selectief geweest en hebben gezocht naar heel diverse portretten. Mannen, vrouwen, mensen uit het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Mensen ook die uit de diplomatie kwamen, maar ook mensen die eigenlijk uit het zakenwezen komen. Dus ook mensen die niks te maken hadden met internationale diplomatie. Het is een heel diverse set van portretten. En de ondertoon is eigenlijk de volgende van iedereen, wat je ook doet in je leven, zelfs als je voor de VRT werkt, je kan je internationaal engageren als je wilt.
En lid worden van uw vereniging.
Dat mag ook. Ja. Nee, maar dat is de boodschap. En mijn favoriet blijft Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld.
Die uit de lucht is geschoten boven Congo.
Ja, we weten nog altijd niet goed door wie. Maar dus Hammarskjöld, de tweede secretaris-generaal van de VN, aanvankelijk aangesteld door de permanente leden nadat ze maandenlang elkaars kandidaten een veto hadden gesteld. En men had hem gekozen. Hij wist het zelf trouwens niet. Hè. Hij was totaal verrast toen hij een telegram uit New York kreeg. Men heeft hem gekozen omdat men dacht, dat is een grijze muis. Dat is een technocraat. Die gaat niks ondernemen tegen ons enzovoort. Ja. Het is helemaal anders uitgekomen. Hij werd een heel charismatisch iemand. Hij was degene die ook binnen de VS de VN ongelooflijk populair heeft gemaakt. En er was ook echt iemand die, als je nu nog die zijn redenvoeringen leest en zo, dat was echt iemand met een visie. En die kon ook dingen gedaan krijgen.
Oké. De details lezen we in uw boek Verenigde Naties, Mensenwerk van Jan Wouters.
Interne keuken.